Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hij belde op. Heel kort zei hij alleen maar, hoi, kan je horen dat ik heel erg mezelf ben nu? Toen zei ik, ja, ik hoor het. En hij zei, ik heb één vraag aan je. Beloof je me dat als ik er niet meer ben, dat je iets maakt over wat mij en ons is overkomen? Beloof je het? En daarop volgde alleen maar, zorg goed voor jou en Charlotte. En weg was hij. Hij hing op. En ik heb geconstateerd dat hij, met name die laatste vraag van hem aan mij, van hè, maak iets, die heeft mij gewoon al die jaren als een baksteen op mijn hart gelegen.
Je gaat zo luisteren naar het verhaal van Ingeborg. Nu op haar 60ste blikt ze terug op een liefde die 20 jaar geleden abrupt tot een einde kwam. En sindsdien zijn haar ideeën en haar beeld van de dood totaal veranderd. Ik vind het een fascinerend verhaal, omdat het eigenlijk precies vertelt wat ik zelf ook altijd al een beetje hoopte. Namelijk dat de dood helemaal niet het begin van het grote niets is. Maar dat er altijd iets blijft. Ik ben Corine Kolen en dit is het nieuwe seizoen van De Liefde van Nu.
Op een dag zei hij, ik wil even een tijdje op mezelf zijn, ik kan dit niet. En vertrok en huurde een boerderijtje. Zomaar ineens, binnen 24 uur was hij verdwenen. Toen hij daarna een week of 7 van terugkwam, toen zei hij, ja, ik hou gewoon van je. Ik wil met jou zijn, maar er is iets met mij. Ik krijg mijn vinger er niet achter, maar ik kan haast niet meer zijn wie ik naast jou was. Ik glip mijzelf door de vingers. En vanaf dat moment ontstonden er steeds meer momenten waarop hij gewoon verdween. En dan in een paar dagen weg was. En ik heb intuïtief altijd aangevoeld dat ik daar niet eigenlijk veel vragen over zou moeten stellen. Laat staan, scènes over schoppen. Gewoon alleen maar rustig een veilige bedding thuis houden en kijken wat er gebeurt. Op een gegeven moment was ik hem kwijt weer voor een weekend. En bleek hij dus ook opgenomen te zijn omdat hij ergens op een spoorlijn had gelopen. En dan, ja, dan gaat het ook vrij hard. Toen kwam hij ook met een hele stapel papier thuis, smeet het op de tafel en zei, hier, mijn doodvonnis.
En daar stond in?
Er stond, al die diagnoses stonden daarin.
Wat was de diagnose?
Schizofrenie, borderline en een sterk depressief beeld en nog een andere niet nader te duiden stoornis. En daarvan zei hij, ik ben een jonge, sterke topsporter. Ik ben niet van plan om de hele leven waanzinnige hoeveelheden pillen te slikken en alleen maar te lijden en in deze hel te moeten zitten. Dus dan stap ik eruit. Hij zei ook tegen mij, ik kan nooit meer worden wie ik was met jou. Dat is al op zich reden genoeg om te willen sterven.
Hoe oud was hij toen?
33, toen het gebeurde. Wij hadden een buitengewoon intensieve, gepassioneerde, grote liefde. Je zou misschien kunnen zeggen dat hij tot nu toe in ieder geval de liefde van mijn leven was.
Hoe lang duurde die grote liefde?
Die heeft maar 4 jaar geduurd. En die was zo meeslepend, zo intens en zo op alle niveaus met elkaar verbonden. Eigenlijk doet tijd er dan niet toe.
En heb jij geprobeerd om hem te van overtuigen dat er misschien nog andere oplossingen zijn?
Ja, zeker. Ik heb een hele lange tijd geprobeerd hem aan te praten. Laten we vooral de behandeling zijn gang laten gaan. Er is een korte aantal opnames in een psychiatrische kliniek geweest.
Want welke behandeling stelde de psychiater voor?
Allemaal medicijnen en therapie dit en therapie dat. En hij liep overal bij weg en riep van dit is belachelijk, dit ga ik niet doen, ik wil dit niet.
Heeft hij ze wel geslikt, die medicijnen?
Ja.
Wat deed het met hem?
Dat maakte hem tot een invalide in korte tijd, zou je kunnen zeggen. Hij was een paar jaar voordat ik hem leerde kennen nog derde geworden op de wereldkampioenschappen karate. En in een hele korte tijd zag ik hem gewoon verstrakken, verstrammen, had gillende pijnen in zijn spieren en zijn gewrichten. En hij liep soms echt bijna mank.
Was dat door die bijwerkingen?
Ja.
Had die psychiater dat van tevoren gezegd?
Nee. Iemand die zichzelf verliest, is ontzettend moeilijk om daarnaast te staan en te zien gebeuren wat er gebeurt. En uiteindelijk is het voor mij een doorbraak geweest in mijn halstarrig omarmen, doordat ik een droom kreeg. En in een droom liep ik met een jachtgeweer in het bos en ik voelde heel duidelijk, ik wil niks doden. Maar ik zul maar met dat ding, zwaar. Ik zet hem tegen een boom en ik ga zitten en ik zit zo'n beetje in dat bos te kijken en ineens staat hij voor mij, pakt het geweer, richt het op mijn hart en zegt: "Prinses, liefde is loslaten. Ik laat jou vrij." En ik werd dus wakker van, nou ja, bij wijze van spreken de knal en het schot.
Mm-hmm.
En toen wist ik het.
En wat wist je toen precies?
Toen wist ik loslaten. Ophouden. Liefde is misschien ook soms loslaten.
Ben je wel eens boos op hem geweest?
Ja, van binnen wel. Je moet je ook realiseren dat in die tijd hij ook af en toe gewoon een weekend vrij was. En soms ook heel ingewikkeld was en zei: "Ik wil helemaal niet bij jou zijn." En dan ging hij met vrienden op stap. En dan gebeurde er van alles. Die gooiden hem vol met bier en coke. En dat was allemaal leuk, een ruig weekend. Maar dat ontregelde hem natuurlijk nog veel meer. Dat heb ik ook eigenlijk geconcludeerd van: als je zo ziek bent, dan ga je eigenlijk gewoon rondcirkelen rondom jezelf. En dan kom je in een soort oog van de storm terecht, wat eigenlijk nog maar één uitweg heeft. En je kunt op je kop gaan staan als je daarnaast staat en, nou ja, van liefdevol aandragen tot boos worden, tot whatever. Maar ik heb ervoor gekozen dat ik dacht: ik wil toch in de liefde bij hem blijven en niet in de irritatie en de boosheid over dingen die ook gebeuren.
Heb je dat moeite gekost?
Eigenlijk niet. Ik hield zoveel van hem dat ik dat wel kon dragen.
Maar is dat houden van of is dat inschikkelijk?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien ben ik een zeer vergevingsgeziende persoon. In deze situatie heb ik gewoon wel ook gezien: er is hier één, iemand is hier ziek. Hè? Ik ben gezond. En ik kan niet aan hem dezelfde eisen stellen als aan een gezond mens.
Maar jij bent ook maar een mens.
Absoluut. En ik had ook nog een kind. En ik balanceerde. Ik had wat een soort koorddanser aan het worden tussen zijn belangen en die van mijn kind. En maar heen en weer. En dat koord werd natuurlijk ook steeds onbetrouwbaarder.
Heb je ook wel eens gedacht: deze man is inderdaad de man niet meer met wie ik op wie ik verliefd werd?
Nee.
Hij kan beter weggaan.
Nee, omdat hij bij vlagen daar ook uitkwam en volstrekt helder was en ook een heel goed overzicht had over zijn situatie. En dan ook weer gewoon was wie hij daarvoor was. Als hij me opbelde, wist ik meteen: oh ja, nu is hij gewoon weer zoals ik hem ken. Je kon het ook horen aan zijn stem, aan zijn intonatie. En als het allemaal wat killer en harder was, dan wist ik: nou ja, dit heeft haast geen zin zelfs om een gesprek te voeren. Ik denk dat hij steeds meer zich terugtrok uit het leven als een, zeg maar, dat alsmaar verdwijnen en weg zijn was misschien al een prelude op het helemaal weg zijn. De avond voordat ik hoorde dat hij vermist was, was ik 's avonds in de kamer van mijn dochter en dat was laat in april of midden april. En dan kun je zo hebben dat er nog sneeuw is. En die avond sneeuwde het. En ik trok de gordijnen in de kamer van mijn dochter dicht. En ik hoor in mijn hoofd: dit is de nacht waarop je man gaat sterven.
En hoe klonk die stem?
Het een mensenstem. Maar ik zou je niet eens kunnen zeggen of het een man of een vrouw was. En ik ben gewoon naar bed gegaan en heb tegen mezelf gezegd: doe normaal. Dit is allemaal totale nonsens.
Heb je iemand daarover gebeld?
Nee, niemand. En de volgende ochtend, mijn dochter is net naar school vertrokken, gaat de telefoon, belt de inrichting: zit hij bij jou? Nee. Wat is er aan de hand? Nou, we zijn hem sinds gisterochtend kwijt. En toen wist ik het.
En hoe lang zat hij toen al in die inrichting?
In en uit. Een paar maanden. Ik heb toen direct een vriendin gebeld. En ik heb gezegd: nou luister, hij is vermist. Wordt er gezegd, maar ik weet dat hij dood is.
Maar hoe was dat voor jou, dat je wist dat hij dood was?
En toen ontstond er een ander gevoel. En dat was: ik moet en zal, wij moeten zijn lichaam vinden. En dat heb ik ook hardop uitgesproken. Want ik zei: het enige wat wij nu nog nodig hebben is dat we zijn lichaam gaan vinden. Want als we hem niet vinden, hoe moeten wij dan in vredesnaam door met ons leven?
Ja.
Dit gaat niet lukken als hij zomaar verdwijnt en we nooit zijn lichaam gaan vinden.
Nee.
Dan blijf je elke dag op iedere straathoek om je heen kijken. Dat kan niet. Ik wist gewoon: dit moet. En ik rijd daar in dat dorp zo wat rond en in de omgeving. En ik zoek eigenlijk zijn auto. En ik rijd naar een paar plekken waarvan ik dacht: oh, daar zou het kunnen zijn, daar zou die kunnen zijn. En ik vind nergens die auto en ik kijk op mijn horloge en ik denk: naar huis. Mijn dochter komt zo thuis, ik ga naar huis. En ik besluit: ik ga naar huis. Maar mijn handen draaien het stuur naar rechts en ik rijd het bos in. Ik rijd nog een stuk verder en ineens zie ik zijn auto staan. En dat is een heel naar moment. Dat kan ik me herinneren, dat ik misselijk werd. Het gevoel had dat ik door mat glas keek in plaats van dat ik helder zag. En ik ben toen naar zijn auto gelopen en ik wilde in de auto kijken. En toen zag ik als het ware in die zijruit hem liggen naast water. In een liggende houding met één opgetrokken been. En ik kijk achterom, want ik denk: nou, dat, dat is dan hier, dat weerspiegelt zich. Maar dat was een heel ander landschap. En toen ik weer terugkeek naar de auto, was dat beeld weg. Toen heb ik mijn auto gestart, ben ik het bos ingereden en ik ben zo langs de slagboom gereden, het bos verder en verder in, heel veel paden links en rechts gewoon gelaten. En ineens neem ik een pad naar rechts. Vraag me niet waarom, gewoon, ik heb een beetje, ja, hoe zou je kunnen zeggen, op de automatische piloot gefunctioneerd. En terwijl ik op een gegeven moment mijn auto stop ergens en ik stap eruit, voel ik gewoon, ik ben vlak bij hem.
Hoe voelde je dat?
Ik voelde zijn aanwezigheid.
Hoe voelde je dat? Wat voelde je?
Alsof hij bijna naast me stond. Ik wist dat hij dood was, maar tegelijkertijd was er is een twee sporen gaande dan in je hoofd. Het weten weet, hij is dood, kan niet anders. En je gevoel gaat weer in de richting, ja, maar je weet maar nooit. En ik heb toen direct mijn telefoon gepakt en mijn beste vriendin gebeld. En toen zei ze, waar ben je? En ik zei, ik sta midden in het bos en ik voel dat hij hier vlakbij is. En toen heeft zij iets gedaan wat eigenlijk heel wijs was, maar wat ook heel traumatiserend is geweest, want zij gilde. Je weet dat hij gevraagd heeft om samen te sterven. Hij is misschien totaal verward. Hij is berensterk. Je kunt hem niet aan. In die auto en wegwezen.
Wanneer heeft hij dat gevraagd?
Ik denk een week of 6 voor zijn dood.
Ja. En was hij teleurgesteld door het antwoord? Of begreep hij dat?
Hij zei, ik had wel gedacht dat je nee zou zeggen, maar mijn wens is om samen te gaan.
Maar dat is ook bijna pathetisch.
Ja.
Vind je, wat voor woord zou je daar zelf van geven? Ik noem het dan nu snel pathetisch, maar misschien noem jij het wel romantisch.
Ik vind het geëxalteerd, maar niet romantisch. Nee, ik vind het echt ziek gedrag eigenlijk. Je kunt niet van een vrouw die een kind heeft verwachten of verlangen dat ze haar hele leven loslaat en vervolgens met jou een bos in loopt. Dat is natuurlijk volkomen gestoord in feite. Ik vond dat ook niks romantisch aan, eerlijk gezegd.
Wat ook weer weergeeft hoe op jezelf gericht je bent als je zo ziek bent,
ja,
als hij.
Ja, dan ben je gewoon helemaal niet meer aanspreekbaar in redelijke zin.
Het is ook heel eenzaam.
Ontzettend eenzaam. Ontzettend. En dat is ook misschien, jij vroeg net, hoe ver ga jij, hè, in je er maar bij blijven? Ik heb die nood zo groot gevoeld. En als je dat ziet bij iemand waar je zo waanzinnig van gehouden hebt, dan zeg je niet, dit is mij allemaal te veel en je draait je om of je roept, nou, sorry hoor, maar nou maak je het echt te bont en ik draai me af. Dat kan niet.
Nee, dat begrijp ik.
Dat past niet bij mij.
Nee, dat begrijp ik.
Laat ik het zo zeggen.
En toen jij in dat bos stond en die vriendin dat tegen jou gilde?
Nou, toen sloeg me ineens mijn verlangen om bij hem te zijn, sloeg om in een enorme angst voor hem. Want ik dacht ineens, ja, ze heeft gelijk. Ik heb mijn auto gestart, deuren op slot en ben keihard teruggereden naar het begin van het bos. En daar heb ik hem bij de parkeerplaats bij de boswachter gezet. En ik heb de politie gebeld en verteld dat ik zijn auto gevonden had. Dan gaat er iets van start. Dat wil je niet weten. Dan zeg ik dus alsmaar heel voorzichtig, jongens, volgens mij ligt hij aan de linkerkant van het water. En dan krijg je, mevrouwtje, we gaan zo de auto openbreken. Die bloedhonden die komen met die trui die daar ligt, dat is onze enige kans om hem te vinden.
Jij wist waar die lag,
ja,
eigenlijk.
Ja, ik bleef dat maar zeggen.
Maar waarom ben je daar niet eerst gaan kijken? Omdat zij daar,
ja,
niet...
Ja, je komt ook in een systeem van politiemannen die eigenlijk gewoon de hele boel gaan overnemen. En groepjes die verdeeld worden, een paar vrienden van hem die ergens heen gingen. De politie die naar een verlaten boerderij ging aan de andere kant. En ik ging op pad met de hondenman en de boswachter. Ja, zo ging het. Ik moet zeggen dat je denken ook wel behoorlijk gereduceerd wordt tot nul, hoor, in zo'n situatie. Uiteindelijk, na uren en uren, gaven die honden het op. Die draaiden hun koppen af als wij met die trui kwamen. Ik weet nog dat ik die honden over hun hoofd heb geaaid en zei, geef niks. En toen ging de telefoon van de boswachter en toen hoorde ik hem zeggen, ik zal het haar zeggen. En hij draait zich om naar mij en hij zegt, je had gelijk. Hij ligt aan de beek. En toen zei ik, nou, dan wil ik nu maar één ding en dat is erheen. En toen zei ik, dan moeten we heel rap zijn, want als de politie er eerder is dan wij, dan kan je er niet meer bij. En toen zijn we hand in hand, na al 6 uur sjouwen, zijn we keihard door dat bos gerend. En vervolgens scheuren we met een landrover daar naartoe. En ik stap uit die auto, ik kijk opzij en ik zie mijn bandensporen van eerder op die middag vlak naast die landrover. En het gekke is, ik loop daarheen en ik zie hem liggen. En het eerste wat ik alleen maar denk is, oh ja, dit klopt, dit plaatje heb ik gezien.
In de weerspiegeling, ja, van je auto?
Ja, ik ga niet beschrijven wat ik precies gezien heb.
Nee, dat hoef je ook niet te doen.
Maar laten we zeggen, op het moment dat ik voorover wilde buigen om hem iets anders te leggen, om iets meer van zijn gezicht te kunnen zien, toen werd het heel warm achter mijn rug en hoorde ik hem zeggen: "Niet doen, lieverd, ik ben daar niet meer." En die stem kwam echt van recht achter mij en dat was gewoon zijn stem. En terwijl ik zo opzij kijk, ja, je zult echt denken dat mensen schrik, maar ik heb het echt zo meegemaakt, voelde ik meer dan dat ik zag. Ik zou bijna zeggen buiten tijd en ruimte om, alsof daar een enorme deur was waar hij doorheen was gegaan, maar die voor mij nog in geen jaren aan de orde zou zijn. Dat is wat ik voelde. En ik voelde ook, ik keek naar dat lichaam en toen dacht ik ook, ja, dit is alleen nog een lichaam.
Wat betekent dit voor jou? Ontleen je daar nu ook troost aan?
Ja, enorm. Ik heb door alles wat er zo in die 22 jaar, want er zijn meerdere momenten geweest dat Bert eigenlijk nog contact met mij maakt af en toe. Mij heeft het in ieder geval gesterkt in het gevoel dat we niet oplossen in het grote niks. En dan kunnen we allemaal labels gaan plakken en gaan zeggen het was dit of het was dat. En ik heb eindelijk na verloop van jaren opgegeven om er nog duiding aan te willen geven en gewoon alleen maar te zeggen, ik ga opschrijven wat er is gebeurd, maar ik ga niet zeggen het was dit of dat. Dat weet ik niet.
Want dat heb je wel heel lang geprobeerd.
Ja, je denkt natuurlijk ook dat je knotsgek aan het worden bent onderhand.
Noem eens iets.
Nou, 6 maanden na zijn dood, dus in de herfst, de eerste herfst, zo'n laatste zomerdag, ben ik met een vriendin die 30 jaar ouder is dan ik, een hele nuchtere huisarts, die zei, wil jij nog een keer naar die plek waar hij is overleden? Want ja, straks weet je niet eens meer waar het is, kun je het niet meer terugvinden. Dus ik zei, dat gaan we doen. En ik loop zo met haar het bos in en een beetje zoeken nog. En ik denk, oh ja, ja, hier is het. En ik zeg net tegen haar zo van, nou, nu zijn we bijna bij die plek. En ineens staat daar gewoon een levensgroot hert. Niet een reetje, een hert met een enorm gewei. En ja, wij staan stil. En ik ben als het ware, het voelt alsof ik wel, ik ben in mijn lichaam, dat voel ik heel duidelijk. Maar alsof je niet helemaal in het nu bent. En op enig moment is dat hele hert in één klap verdwenen. Ik kijk op zij en zij zegt tegen mij, allemachtig. Ik zeg, wat zag je dan? Toen zei ze, nou, er staat ineens een heel groot hert. Wat we niet hebben zien aankomen lopen en gezien de ruimte in het landschap had dat gemoeten. En hij was ook ineens weer weg en hij keek jou aan. Ja, dat had ik absoluut totaal aan Gort geredeneerd als ik dit alleen had meegemaakt. Dan had ik nu niet durven beweren dat ik het heb meegemaakt. Maar door deze ontzettende degelijke, nuchtere vriendin erbij was. En die heeft ook later, ze is nu in de 90. En ze heeft wel eens gezegd tegen mij, die ontmoeting met dat hert heeft mij verzoend met mijn sterfelijkheid. Want toen dacht ik, zo erg kan het niet zijn. Als je kennelijk nog uitwisseling kunt hebben.
En jij schreef daar nu 33 brieven aan hem over. Die eigenlijk reflecteren op zijn dood. Ik wil niet te lang daarop door, want niemand heeft die brieven nog gelezen.
Precies.
Maar waarom was het nu het moment om daarop te reflecteren?
Ik denk dat ik in die 23 jaar eigenlijk constant op zoek ben geweest naar een mogelijkheid om op zijn laatste verzoek, maak iets over wat ons overkomt, zodat ze me begrijpen, om daar een antwoord op te formuleren. En nu uiteindelijk heb ik eigenlijk ook een leeftijd van waarop ik zeg, kom op, ik ga ervoor staan. Ik ga er een boek over schrijven. Ik ga die baksteen van mijn hart halen. Ik wil ook een keer vrij zijn.
Want nog een keer, wanneer vroeg hij jou dat precies?
2 dagen voor zijn dood.
En dat was de baksteen?
Daar begon de baksteen in feite. Want ja, hoe ga je dat doen? En ineens nu in dit, ja, op deze leeftijd, in dat vacuüm wat er ineens ontstond in mijn leven, was er ineens die drang om te denken, en nou doe ik het in 1 keer helemaal goed en dan is het klaar en afgerond. En dan wordt het een boek met 40 tekeningen en dan is het daarmee beantwoord. En zo voelt het nu ook.
Dit was De Liefde van Nu, Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht?
Groot charisma waar ik onder indruk was.
Ja, het trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort. Ja, dat vond ik wel spannend, ja.
Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
Flirten of stappen of wat allemaal. Absoluut not done.
Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet.
Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie.
Hoe ver laat je hem gaan?
Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou.
Het was zo'n rare wereld. Straks kreeg hij hem door zijn kop. Dacht ik echt.
Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
Dit is Een Soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
Alles waar ik 12 jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen.
Een soort God. Te beluisteren vanaf 23 oktober.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.